Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 33 zingen wij het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt. We noemden nu het zevende vers van Psalm 33. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Genesis 1, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72, daarvan het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa, de wereld hoor en volg mijn zangen, met amen, amen na.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat er drogen gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruidzaad zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruidzaad zaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren, en dat ze zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten. Het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts. Ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En om te heersen in de dag en in de nacht. En om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogel te vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide: de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervul de aarde en onderwerpt haar. En heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan alle gedierte der aarde en aan alle gevogelte des hemels en aan alle kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag.
Thank you.
Eind aan de beurt vanmiddag is zondag 3 van onze Heidelbergse catechismus. En wij willen ons beperken tot vraag en antwoord 6, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Tot zover. Gemeente, het gaat in vraag en antwoord 6 over de schepping van de mens. En we letten met de hulp des Heren op 3 hoofdgedachten. In de eerste plaats: deze schepping was goed. In de tweede plaats: deze schepping was naar Gods beeld. En in de derde plaats: deze schepping was tot Gods eer. Dus de schepping van de mens. En je kunt die 3 punten zo terugvinden, jongens en meisjes, in het antwoord. Deze schepping was goed. Nee, hij, maar hij heeft de mens goed geschapen. Onze tweede gedachte: deze schepping was naar Gods beeld en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. En onze derde gedachte: deze schepping was tot Gods eer, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Gemeente, de laatste keer dat we hoorden uit de catechismus was zondag 2, vraag en antwoord 4 en 5. En de laatste vraag was: kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En dit alles, jongens en meisjes, dat is wat de Heere in zijn wet van ons vraagt. Samengevat: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Kunnen wij dat? De eerste tafel van de wet en de tweede tafel van de wet: gehoorzaam zijn. En we hebben toen het teleurstellende antwoord gezien: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En bij het woordje neigen heb ik toen dat voorbeeld gegeven van die veer, weet je nog? Die kun je 1000 keer naar beneden drukken, maar die gaat 1000 keer weer omhoog. Dat is de neiging hebben. Wij hebben de neiging om God en onze naaste te haten. En dat is van nature zo. En dat is een onderwerp waar het vanmiddag over gaat. Daar is een vraag over. Wat betekent dat eigenlijk, dat van nature? Zijn wij dan eigenlijk nooit goed geweest? Heeft de Heere ons zo geschapen dat wij hem niet gehoorzaam konden zijn? Kijk, als het zo is, dan kunnen wij er natuurlijk zelf ook niks aan doen. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar ja, dan zijn wij niet de schuld, maar dan is God de schuld. En u zult dat ook niet hardop zeggen, maar als we heel eerlijk zijn, dan moet ik wel zeggen dat we dat wel vaak denken. Zou God er niet de schuld van zijn? En dat is wat in dit antwoord wordt tegengesproken. De onderwijzer laat ons zien waar we vandaan gekomen zijn en hoe het was, hoe we uit Gods handen zijn voortgekomen. Wij worden wel geboren in zonde en ontvangen in Gods toren, maar dat wil niet zeggen dat God ons zo geschapen heeft. Een van de vrienden van Job zegt: de mens wordt tot moeite geboren. gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Dus zoals de vonken opspatten uit een vuur, zo is het met de moeite en het verdriet in het leven van ons mensenkinderen. Maar zo zijn wij niet geschapen. We zullen zien, wij zijn goed en naar Gods evenbeeld geschapen. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Het eerste wat mij opvalt, gemeente, dat is dat het voor de onderwijzer geen vraag is waar wij vandaan komen. God heeft de wereld geschapen. God heeft de mens geschapen. Daar is niet een aparte vraag over. En waarom is daar geen vraag over? Dat is geen strijdpunt onder de christenen. Hoewel, in de dagen waarin wij leven wordt heel veel geschreven en heel veel gezegd over de schepping. En daarnaast denkt men ook te kunnen spreken over evolutie. En is het allemaal niet meer zo duidelijk dat wat in Genesis 1 staat en wat u zojuist hebt horen lezen letterlijk bedoeld is. Er wordt aan alle kanten getornd aan het scheppingsverhaal. Maar jonge mensen, bijzonder tegen jullie zou ik dat willen zeggen, wat je ook gaat studeren en in welke kring dat je ook terechtkomt, houd hier aan vast. Mensen proberen het verhaal van de schepping wetenschappelijk te onderbouwen, zodat wij met ons verstand het kunnen beredeneren. En men zegt bijvoorbeeld, dan kunnen die scheppingsdagen, dat kunnen geen gewone dagen geweest zijn. Dat moet een langere periode geweest zijn. Wel, als je daarmee begint, dan zal het volgende zijn, dat alle wonderen die in de Bijbel staan, die kun je ook niet wetenschappelijk beredeneren. De geboorte van Gods zoon in de beestenstal uit een maagd kun je ook niet wetenschappelijk beredeneren. De opstanding van de Heer Jezus uit de doden kun je ook niet wetenschappelijk beredeneren. Bij vele mensen is het zo gegaan dat zij eerst gingen twijfelen aan het scheppingsverhaal, om te eindigen als een blinde atheïst, die dus ook van het hele Nieuwe Testament niets meer hebben moet. Het is een duivelse list om aan het scheppingsverhaal te tornen. God heeft ons geschapen. God heeft de wereld geschapen. En de Heere heeft dat gedaan, zoals er staat in Genesis 1, in 6 dagen. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de volgende dag. Nu gaan we het niet hebben over de schepping, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Heel veel mooie dingen ook over te zeggen zijn. Het is ook goed om ons daarin te verdiepen. Ik denk dat wij het boek van de natuur te veel dicht laten. Vroeger groeide men op met de natuur, maar in de tijd waarin wij leven wordt dat steeds moeilijker. En je ziet ook dat doordat de boerenbedrijven steeds minder worden, het leven dicht bij de natuur steeds moeilijker wordt, er ook heel veel kennis gaat ontbreken over dat boek van de natuur. En ik zou jullie willen zeggen, jongens en meisjes, verdiep je daar maar veel in. Toen ik op de Driestar studeerde voor onderwijzer, hadden wij een methode voor biologie. En die methode heette het wonder van het gewone. Het wonder van het gewone, dat ben ik nooit meer vergeten. De schepping is vol met wonderen. Maar je moet ogen hebben om te zien. Wij lezen te weinig in dat boek van de natuur. Maar hier gaat het over de schepping van de mens. En die schepping van de mens lees je in Genesis 1, we hebben het zojuist gehoord. En uitvoeriger lees je de schepping van de mens in Genesis 2. Daar worden nog enkele details uitgewerkt en daar lezen wij ook van het huwelijk. De schepping van de mens is op zich al een bijzonder iets. Want we lezen dat de Heere over de schepping van de mens, als ik het zo mag zeggen, apart vergaderd heeft, apart onderhandeld heeft. Dat de drie goddelijke personen met elkaar daarover gesproken hebben. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. De mens wordt wel genoemd het pronkstuk van de schepping. Eerst heeft de Heere de hele schepping gereed gemaakt. Hij heeft als het ware de aarde als een huis ingericht voor de mensen om daarin te wonen. En als laatste heeft hij de mens op de zesde dag op die aarde gezet. En toen was het klaar. En toen heeft de Heere zich verlustigd daarin. En de bedoeling was dat die mens, die meer gaven had dan de dieren, meer gaven had dan de andere schepselen, dat die mens God zou gaan loven. En dat die aarde er zou zijn tot Gods eer. Maar het is allemaal zo anders gegaan. Het heeft de mens niet goed gedacht om God in erkentenis te houden. En daarom heb ik ook gezegd in het gebed, wat is er een grote tegenstelling tussen wat broeder van Engelen zojuist gelezen heeft en wat wij rondom ons heen zien en horen. Wat een verdriet. Wat is er veel stuk. Wat is er veel rouw. Wat zijn er veel zorgen. En hoe komt dat? Wel, dat komt niet omdat het niet goed was, maar dat komt door onze diepe val in Adam. Wij hebben ons losgescheurd van onze schepper. Wij hebben de gave die de Heere ons gegeven had, moed en vrijwillig weggeworpen. Wij wilden geen God en geen meester boven ons. Heeft God ons zo boos en verkeerd geschapen? Je zou zeggen dat men die vraag durft te stellen. Want dat is toch natuurlijk niet. Natuurlijk heeft God dat niet gedaan. Ja, zo natuurlijk is dat voor ons niet. Ik ben toch blij dat deze vraag in de Heidelbergse Catechismus staat, gemeente. Omdat die vraag ook leeft in ons hart. Hebt u God nooit de schuld gegeven? Van de problemen die er waren in uw leven? Van de zorgen die er over u kwamen. Bent u altijd zelf de schuld daarvan? Als we heel eerlijk zijn, wij proberen toch altijd de schuld van ons af te wentelen. Daar zijn Adam en Eva ook al mee begonnen. Adam zegt, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft het gedaan. En Eva zegt, die slang die heeft het gedaan. De schuldvraag, die schuiven we altijd van ons af. Maar wat is het nodig dat wij de schuld worden? Kijk, en daar willen de opstellers van de Heidelbergse Catechismus ook naartoe. Straks aan het einde van zondag 4, dan hebben we niks meer te zeggen als het goed is. Als wij beleven wat hier staat, dan durven we dit straks niet meer te zeggen. Heeft God ons boos en verkeerd geschapen? Dan durven we niet meer naar God te wijzen. Dan durven we niet meer naar een ander te wijzen. Maar omdat wij zo blind zijn, is het goed dat onze vaderen dat aan de orde stellen. Ligt er een gebrek in onze schepping? Komt het bij God vandaan? Waar komt onze ellende vandaan? Kent u uw ellende reeds? Want dat is eigenlijk de voorvraag. Zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En dan een diepere geestelijke kennis is, maar waar komt die ellende dan vandaan? Want als de Heere laat zien dat je een zondaar bent, dan kun je proberen om jezelf op te knappen en te verbeteren. Als je ziet dat je sommige van Gods geboden hebt overtreden, dan kun je proberen om beter op te passen. En daarom is het nodig, gemeente, dat de Heere ons niet alleen leert dat we zondaren zijn, maar dat hij ons ook leert waar nu de zonde vandaan gekomen is. dat wij in de wortel van ons bestaan verdorven zijn, zodat alle werk wat een mens op touw zet niet helpt. Weet u het nog van de preek van vanmorgen? Onze werken, ze zijn gering. Onze werken, ze tellen niet mee. Onze werken, ze gaan voorbij. Heeft God u al zo boos en verkeerd geschapen? Als er nou zorgen zijn in ons leven, zegt u dan, het is mijn schuld. Dat hoor je nog niet zoveel. Maar kunt u dat op uw knieën dan belijden voor de Heere? Het is mijn schuld. Het is onze schuld. Daar zal het naartoe moeten. Niet naar de Heere wijzen, niet naar mensen wijzen, maar bij onszelf terechtkomen. Zoals deze leerling geleerd heeft, want hij zegt, nee, God heeft het niet verkeerd gedaan. Daar bestaat voor hem geen enkele twijfel over. En als je thuis bent in het woord van God, dan weet je het ook. De Bijbel leert heel duidelijk waar het vandaan komt. Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3 zijn hele belangrijke hoofdstukken in de Heilige Schrift. Niet voor niets dat de Heere daarmee begint. En het is ook goed als wij in gesprek zijn met andere mensen die van deze dingen niet zo op de hoogte zijn, dat we ook die volgorde aanhouden. Begin maar bij de schepping, bij de zondeval, bij de gevolgen daarvan, maar ook hoe de Heere daar die zondeval toch bij hem vandaan een weg des behouds heeft aangewezen in de moederbelofte. Je zou kunnen zeggen, die drie hoofdstukken, daar vind je nou werkelijk alles in. Dat is de Bijbel in het klein. Nee, hij, onze schepper, is rechtvaardig. De Heere die kan geen goddeloosheid bedenken. De Heere zal geen goddeloosheid doen. Salomo zegt in het boek Prediker, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht. Wat betekent dat vonden? Je zou kunnen zeggen excuses. Mens probeert er altijd tussenuit te draaien. Een mens probeert altijd als onschuldige voor de dag te komen. En de Heere heeft er wat een werk aan, gemeente, om een mens te maken wie hij is en wie hij zou moeten zijn. Het is een bewijs dat we onze ellende niet kennen. Want als we onze ellende kennen, dan gaan we dit beamen wat hier staat. Dan gaan we buigen voor God. Daar moet het naartoe. En daar zijn zondag 2, 3 en 4 voor nodig. Opdat straks aan het einde van zondag 4 klinken mag, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. God heeft de mens goed geschapen. Het is ons voorgelezen. De Heere zelf heeft het gezegd en de Heere vergist zich. Als je een product koopt, dan zegt men het is goed. Maar goed, er kan altijd wat zijn. Je krijgt er nog garantie op. Als bij gebruik blijkt dat het na een paar weken toch niet goed was, dan mag je erbij terugkomen. Maar wat de Heere gemaakt heeft, dat was goed. Dat was voor 100% goed. Dat geldt ook van de mens. Dat geldt in het bijzonder, zou je kunnen zeggen, van de mens. Het pronkjuweel van de schepping. De Heere heeft de mens goed geschapen. Want hij had de bedoeling om zichzelf te laten grootmaken door die mens. En de Heere weet zelf wat daarvoor nodig was. Hij heeft die mens allemaal gaven gegeven die nodig waren om hem te dienen. Dus aan Gods kant ligt het niet. Dat is eigenlijk wat we in zondag 3 lezen. Aan Gods kant ligt het niet. Als we dat nou eens voor eens en voor altijd, gemeente, zouden mogen vasthouden. Nooit meer God de schuld geven. waar je het ook zoeken wilt, maar aan Gods kant ligt het niet. Aan Gods kant ligt het nooit. En toch geeft de wereldse mens overal God de schuld van. De wereldse mens die gooit een grote vloek eruit als het tegen zit. Met andere woorden, God krijgt de schuld. En wij zullen dat hopelijk niet doen, maar toch heimelijk doen we precies hetzelfde. De schepping was goed, onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, de schepping was naar Gods beeld. Want er staat niet alleen dat de mens goed was, maar ook waarin dat goede dan bestond, namelijk naar Gods evenbeeld. Dat lezen we niet van de dieren. Dat lezen we ook zelfs niet van de engelen. Maar dat lezen we wel van de mens. En daarom is de schepping van de mens zo bijzonder. De schepping van de mens is naar Gods beeld en gelijkenis. Beeld en gelijkenis betekent eigenlijk precies hetzelfde. Sommigen maken een verschil daartussen. Alsof beeld en gelijkenis twee verschillende dingen zijn. Maar het is precies hetzelfde. Alleen het laat zien, het is een sterk gelijkend beeld. Daarom wordt twee keer hetzelfde gezegd eigenlijk. God schiep de mens sterk gelijkend op hem. Sterk gelijkvormig aan het beeld van God. De Heere heeft enkele van zijn eigenschappen heeft hij afgedrukt in de mens. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat noemen wij het beeld van God. Of in de dogmatiek wordt het genoemd het beeld van God in engere zin. Het gaat hier in zondag 3 ook over het beeld van God in engere zin. We onderscheiden het beeld van God in ruimere zin en in engere zin. Het beeld van God in engere zin zullen we straks zien, dat zijn wij kwijtgeraakt. Dat hebben wij niet meer. Kennis, gerechtigheid en heiligheid zijn verloren gegaan. En toch, jongens en meisjes, zijn wij geen dieren geworden. Een mens is geen zoogdier. Zoals de mensen die in de evolutietheorie geloven ons willen laten geloven. Dat wij van de dieren afstammen, dat we eigenlijk een dier zijn. Dan maakt het grof gezegd eigenlijk niet uit of er een hond wordt doodgereden, verongelukt, of dat er een mens verongelukt, want zijn allebei dieren. En dood is dood, zegt de mens. Als een hond doodgaat, gaat hij dood. En als een mens doodgaat, dan gaat hij dood. En toch het aparte is dat voor de wereld dood ook niet dood is. Ik heb het pas nog gezegd, geloof ik, maar als je het condoliansregister leest van Peter R. de Vries, dan blijken er heel veel mensen te zijn die toch nog geloven in een leven na dit leven. En die echt niet doen alsof Peter R. de Vries niet meer bestaat. Men hoopt hem toch terug te zien. En toch, dood is dood. Dat zijn allemaal redenaties die ik eigenlijk niet begrijpen kan. Toch een besef van een leven na dit leven. God heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen. En het beeld van God in ruimere zin, dat hebben wij behouden. Je leest dat bijvoorbeeld ook na de zondvloed. Dat de Heere zegt, als de ene mens de andere mens doodt, dat het bloed van die moordenaar moet vergoten worden, want de mens is naar Gods beeld gemaakt. Je mag de mens niet doden. Een dier mag onder bepaalde omstandigheden gedood worden. Het vlees van een dier mag onder bepaalde omstandigheden gegeten worden. Maar dat mag met een mens niet. En waarom mag dat niet? De Heere zegt, de mens is naar mijn beeld gemaakt. De mens is geen dier geworden. De mens is een redelijk, zedelijk schepsel. De mens is geen stok of blok. De mens heeft een bewustzijn, de mens heeft een geweten. De mens heeft van de Heere gaven gekregen die boven de dieren uitstijgen. En dat hebben wij na onze zondeval nog overgehouden. Wij zijn geen dieren. Wij hebben een verantwoordelijkheid die je niet op dieren kunt leggen, maar die je wel op mensen mag leggen. Hier wordt echter bedoeld het beeld van God in engere zin. Dat betekent in beperktere zin. En dan kunnen we dat beeld van God onderscheiden in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Opmerkelijk is dat kennis aan het begin van antwoord 6 niet genoemd wordt. Wel gerechtigheid en heiligheid. En toch, als je even een stukje verder leest, we komen daar straks op in onze derde gedachte, dan staat er toch op dat hij God zijn schepper recht kennen zou. Dus die kennis wordt wel erbij gerekend, maar wordt hier niet apart in het antwoord genoemd. Hoe weten wij eigenlijk dat de Heere de mens zo geschapen heeft? Wie zegt dat eigenlijk? Waar staat dat? Kun je dat ook lezen in Genesis 3? Nou, een klein beetje kun je het daar wel uithalen. Bijvoorbeeld na de zondeval, dan zie je heel veel dingen veranderen. De mens kent God niet meer. God is een vreemde voor hem geworden. De mens is bang van God. Waarom? Waarom vluchten Adam en Eva weg? Ze zijn hun gerechtigheid kwijtgeraakt. De mens schaamt zich voor de ander. Ze maken schorten. Waarom? Ze zijn hun heiligheid kwijtgeraakt. Dus wat er gebeurt na de val, daar kun je een klein beetje uit afleiden wat de mens verloren is, wat het beeld van God geweest is. Maar heel nauwkeurig kunnen wij het terugvinden, kijk maar naar de verwijsteksten, Colossenzen 3 vers 10 en Efeze 4 vers 24. Daar wordt gesproken over de herschepping van de mens en hoe dat dan gaat, wat er dan vernieuwd wordt. En als je dat weet, jongens en meisjes, dan kun je ook terugredeneren. Dan weten we ook hoe het geweest is in het paradijs. En dan worden er drie dingen genoemd in deze beide teksten: kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam had een volmaakte kennis. Hij kende God. Wat is dat groot? Hij kende Gods wil. Hij kende Gods bedoeling. Hij kende Eva. Hij kende Eva door en door. Hij kende de dieren. Hij kende de aard van de dieren. Hij heeft de dieren namen gegeven. Welke namen dat precies zijn, dat weten wij niet. Maar namen naar hun aard. Dus hij doorzag die dieren. Hij zag wat de aard was die de schepper hen gegeven had. Hebben wij dat nog? Kennis van God. Kennis van onszelf. Kennis van elkaar. Nee, gemeente, ons verstand is verduisterd. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Die kennis die hebben wij niet meer. Wie is God? God is voor ons een grote onbekende. En wat wij nodig hebben, dat is Gods kennis. Wat wij nodig hebben, dat is dat ons verstand weer verlicht wordt, zoals het vroeger geweest is. Het tweede wat de Heere de mens gaf, dat is gerechtigheid. En gerechtigheid, dat wil zeggen, wij waren volkomen recht. Je kon de wet van God naast ons leggen, de 10 geboden, en wij weken nergens af. Wij waren volledig in overeenstemming met de wil van God. Wij konden ook alles doen wat de Heere in de wet van hem eiste, van ons eiste. En uit zondag 2 weet u dat dat niet meer kan. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dus die gerechtigheid, die is weg. Die zijn we verloren. Die zijn we kwijtgeraakt en die kunnen wij zelf ook nooit meer tevoorschijn brengen. We hebben die gerechtigheid moedwillig verwoest. Kunnen wij die gerechtigheid dan nooit meer terugkrijgen? Jawel, dat zullen we straks zien, maar niet meer uit onszelf. En het derde wat de Heere aan de mens gegeven heeft, dat was heiligheid. Adam en Eva hadden geen kleren aan, jongens en meisjes. En als wij dat niet hebben, dan schrikken we als een ander dat zou zien, dan schamen wij ons. Maar dat was voor Adam en Eva niet zo. Je mag ook niet meer naakt lopen. Er zijn naaktstranden waar mensen hun kleren uitdoen en waar iedereen zonder kleren loopt. Er zijn ook huizen waar men naar allerlei baden gaat en in allerlei sauna's verkeert waar men zonder kleding loopt. Daar horen wij niet. Want de Heere zelf heeft ons de kleding gegeven na de zondeval. Hoe komt dat? Omdat wij niet heilig zijn. Als wij heilig zouden zijn, dan konden we rustig onze kleding aan de kant leggen. Maar wij zijn niet heilig en wij worden hier op aarde ook nooit meer heilig. Dat zal straks pas weer zijn in het paradijs. Onze heiligheid is weg, verloren gegaan door de zonde. Dus kortom, wij zijn het beeld van God kwijt, gemeente. Kennis kwijt, gerechtigheid kwijt en heiligheid kwijt. Ursinus, de opsteller van de catechismus, zegt dat wij het lelijke beeld van de vorst der duisternis gelijkvormig zijn geworden. En de Heere eist wel zijn beeld terug. Kennis, gerechtigheid en heiligheid, hoe kunnen we daar aankomen? Nooit meer door eigen productie. Alleen door iemand die den beelde van God gelijkvormig is en die ook anderen daarnaar vernieuwen kan. Nog iemand die profeet, priester en koning is en die die gave niet verspeeld heeft. Is er zo iemand? Ja, de Heere Jezus Christus. Hij heeft het beeld van God nog in meerdere zin dan wij. Van hem wordt gezegd dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij zijn altijd mens geweest, ook in het paradijs. Wij waren geen God. Maar de Heere Jezus heeft die goddelijke eigenschappen zodanig dat hij ook God is. En hij heeft die eigenschappen nooit vernietigd. En hij kan dat beeld van God in ons herstellen. En gemeente, dat gaat alleen in de weg van wedergeboorte. U zult zien, daar loopt het straks op uit. Op de wedergeboorte, op de noodzaak van de wedergeboorte. En heel veel mensen gaan daar omheen vandaag de dag. Hebben het niet meer over de wedergeboorte. Je hoort er allemaal bij. En jonge mensen, ik begrijp best dat dat prettig is en aangenaam is als je er ook bij gerekend wordt. En als de dominee geen verschil maakt tussen bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Als de gemeente gewoon één is, allemaal mensen, allemaal kinderen van God, je hoort er ook bij. Maar het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Wij moeten van nieuws geboren worden. Wij moeten Christus ingelijfd worden. Wij moeten op een andere wortel komen staan. En anders, dan zul je nooit dat beeld van God weer terug kunnen krijgen. Dus de Heere heeft ons goed geschapen. Hij heeft ons naar zijn beeld geschapen. Met de bedoeling dat we hem zouden dienen. Onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Uit Psalm 139, daarvan het 7e en het 14e vers. Gij hebt mij gans gestel doorgrond. zelfs voor mijn eerste leven stond. En het 14e doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 7 en 14. Onze derde gedachte, de schepping was tot Gods eer. Dat de Heere de mens niet verkeerd geschapen heeft, dat blijkt ook uit het doel wat hij voor ogen had. De Heere kan alles. En als de Heere zich wil laten eren, dan zal de Heere niet iets krakkemikkerigs maken, jongens en meisjes. Maar wat de Heere maakte, dat was goed. Aan hem lag het niet. Hij heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, opdat hij zijn schepper recht zou kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid regeren zou. Dat waren drie dingen die de Heere de mens beloofd heeft. Als wij zouden gehoorzaam zijn, dan zouden wij onze schepper recht mogen blijven kennen. Wij kenden de Heere. Adam kende de Heere. Hij was niet bang van de Heere. Hij hoefde niet bang van de Heere te zijn. Hij was een vriend van de Heere. Hij wordt de zoon van God genoemd. En het was ook zijn verlangen om de deugden van de Heere te verkondigen. zoals de dieren dat ook doen. Als Maarten Luther jongens en meisjes een vogel in de boom hoorde zingen, dan lichtte hij zijn hoed op, uit eerbied, uit respect, want hij zei, die vogel die zingt tot Gods eer. Alleen zo'n vogeltje doet dat zonder erbij na te denken. Zo'n vogeltje heeft geen verstand, maar de mens, die kon dat bewust doen en die deed dat ook bewust. Alleen omdat ons verstand nu verduisterd is geworden, kennen wij onze Schepper niet meer. En als wij hem niet recht kennen, hoe zouden wij hem dan eren? Wij zijn doelmissers geworden. Wij kunnen niet meer beantwoorden aan het doel wat God voor ogen had. Het is allemaal stuk. En dat zou ons tot groot verdriet moeten zijn. Daar zouden we wel eens een nacht van wakker moeten liggen. Dat wij Gods eer moeten bedoelen, gemeente, dat we het niet meer kunnen. Dat we niet eens weten wie God is. Dan zouden we toch moeten smeken of we de Heere mogen leren kennen. Zijn deugden weer mogen leren kennen. Maar het scheelt ons niks van nature. We zitten er helemaal niet mee. En dat is zo erg. Want de Heere eist zijn beeld terug. In de tweede plaats, de Heere wilde dat wij hem zouden liefhebben. Hij heeft ons ook in het paradijs geschapen als priesters. En het hart van de priesterdienst is de liefde. Wij denken bij priesters vaak aan offers, aan verzoening, aan reiniging. Zeker, zeker. Dat is er ook later allemaal bijgekomen. Dat was nodig door de zondeval. Maar het hart van de priesterdienst is de liefde. De liefde. En dat mocht functioneren in het paradijs. Zo staat het hier ook. Hem van harte lief hebben. En die liefde die bleek in gehoorzaamheid. En in ware dankbaarheid voor de weldaden die de Heere ons gegeven had. Wat was dat goed? Er zat helemaal niks tussen. Dat was liefde in de meest beste zin waarin u dat zou kunnen bedenken. Maar ook dat is er niet meer. We weten het uit zondag 2. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. De liefde is omgeslagen in haat. Hoe zouden wij de Heere lief hebben? We kunnen het niet meer. En ik hoop dat u erachter bent gekomen. En dat is zo smartelijk, gemeente, dat ik met haatgevoelens rondloop tegenover God en tegenover mijn naaste. We spreken het misschien wel niet uit. En we beseffen het misschien niet, maar het is wel zo. Wij kunnen geen priester meer zijn. We kunnen de Heere niet meer dienen. En de Heere had ons geschapen opdat we eeuwig met hem over de schepping regeren zouden. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Regeren, mag je ook lezen. Als wij een bepaalde tijd niet zouden zondigen, ons zouden houden aan het werkverbond, dan zouden wij in onze staat bevestigd worden. Dan zouden we eeuwig met de Heere mogen leven, jongens en meisjes. Dan zouden we eeuwig regeren over de hele schepping. Dan zouden we niet bang behoeven te zijn voor de dieren. We zouden niet bang behoeven te zijn voor ziekten, want ze waren er niet. We zouden niet bang behoeven te zijn voor de dood, want die zou er niet zijn. Zo goed was het. In de staat der rechtheid. Daar ging het alleen maar om God. Daar bedoelden wij God, daar dienden wij God. Daar hadden we geen verkeerde gedachten van God. Maar het is allemaal een puinhoop geworden. We hopen daar de volgende keer bij stil te staan. In vraag en antwoord 7 en vraag en antwoord 8. Het is door onze diepe val en ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs. En dat is wat, gemeente, dat we wel op deze aarde zijn, maar dat we niet meer kunnen wat we zouden moeten. En dat dat van onze kant ook nooit meer kan. En nou proberen wij er wat van te maken, de een op deze manier en de ander op die manier. Maar de Heere gaat straks kijken, jongens en meisjes, of wij dit gedaan hebben. Of wij hem kenden, of wij hem lief hadden, of wij hem groot gemaakt hebben. En als wij dat niet gedaan hebben, zijn we doelmissers. Nou zul je zeggen, maar dat kunnen wij toch niet meer? Nee, maar dat is onze eigen schuld. Dat kunnen wij de Heere niet de schuld van geven. Als ik jullie een paar dure dingen geef, en je maakt ze stuk, expres stuk, en ik zeg, ik wil dat toch terug hebben, dan is dat toch een eerlijke vraag. En als jij dat dan niet terug kan geven, dan is dat toch niet mijn schuld, dan is het toch jouw schuld. Je hebt het toch zelf expres stuk gemaakt, dan is het toch terecht ook als je straf krijgt. Nou, zo is het ook tussen God en tussen ons. We hebben het zelf moedwillig stuk gemaakt. En daar moeten wij de Heere de schuld niet voor geven. En nou is de Heere zo ontzettend goed. Dat hij ons nog een weg wil wijzen. Waarin wij het weer terug kunnen krijgen. Buiten onszelf in een ander. Nou heeft hij zijn zoon naar deze aarde gezonden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wat zijn verloren mensen? Ik hoop dat u daarbij hoort. Dat zijn mensen die geen kennis hebben. Dat zijn mensen die geen gerechtigheid hebben. En die geen heiligheid hebben. En die daaronder gebukt gaan en zeggen, ik ben een verloren mens. Mijn verstand is verduisterd. Wie is God? Wie is de zaligmaker? De Heere Jezus Christus. Mensen die geen gerechtigheid hebben. Die hun schuld gaan beleven. En erachter komen dat zij het ook nooit meer recht kunnen maken. Mensen die geen heiligheid hebben. Die zich schamen. Schamen voor God. En soms ook schamen voor de mensenkinderen. Voel je? Als het zo leeft in je hart, dan kun je daar niet rustig mee verder leven. Dan komt er een verlangen naar kennis, een verlangen naar gerechtigheid en een verlangen naar heiligheid. En nu lukt het mij vanmiddag niet om te vertellen hoe de Heere die kennis, gerechtigheid en heiligheid herstelt. Dat gaat ook maar stukje bij beetje, maar daarover gaat het straks in het stuk van de verlossing. Waar we het nu over hebben is, waar komen we vandaan? Klopte dat toen niet? En hoe komt het dan dat wij nu zo slecht geworden zijn? En als je daar een mooi boek over wil lezen, dan kan ik u hartelijk aanraden de viervoudige staat van dominee Thomas Boston. Ik denk dat het na de Bijbel, jongens en meisjes, het mooiste boek is wat ik ooit gelezen heb. Het is geen makkelijk boek, dat is waar. Maar het is wel een diep ingrijpend boek. Als je ziet hoe Boston met hele mooie voorbeelden gaat schrijven over vier staten. Welke staten zouden dat zijn? De eerste staat, dat is de staat der rechtheid. Dat is hoe de Heere ons geschapen heeft, goed en naar zijn evenbeeld, hoe het was in het paradijs. De tweede staat noemt Boston de staat van het algeheel verderf. De zondeval en de gevolgen daarvan. De derde staat is de staat van begonnen herstel. En in dat derde boek schrijft hij zo heel mooi hoe de Heere gaat herstellen in het leven van zijn kinderen, hoe dat wat door de zondeval verloren is gegaan. Als je daar nou naar verlangt, als je dat nou ook wil leren kennen, zou ik zeggen, koop dat boek. Of koop dat boek tweedehands, als u het nieuw te duur vindt. En lees dat boek. Want daar staat heel, heel mooi in omschrijven hoe de Heere dat doet. En de vierde staat, dat is de staat van voltrokken gelukzaligheid of ellende. Hij bedoelt, dat is de staat straks in de eeuwigheid, dat is iemands volkomen gelukzaligheid of iemands volkomen ellende, de eeuwigheid. Dan zal er geen verandering meer zijn. Waar de boom valt, daar zal zij wezen. Kijk, als je hart daar nu naar uitgaat, dan mag je daar wel mee bezig zijn. Ik heb het al eens meer gezegd, als we in de kerk gaan zitten en we verwachten, ja, dat de preek van de dominee, die moet ons alles maar duidelijk maken. En ja, als je er zelf nooit wat aan doet, als je er zelf niks over leest, dan getuigt dat ook niet van veel interesse. En als u nou een boek wilt waarin deze dingen heel mooi en duidelijk beschreven staan, dan kan ik u dat boek van harte aanraden. En begin dan maar in hoe het was en hoe het geworden is door onze zondeval. En dan zult u daarna komen in dat hoofdstuk waarin hij schrijft waarin het voor verloren mensen nog kan. Het beeld van God. Dat moeten we terug. En kinderen des Heren, dat krijgt u weer volmaakt terug. U zegt, ach dominee, ik heb nog zoveel vragen. En mijn gerechtigheid, ik heb geen gerechtigheid. En mijn heiligheid, ik schaam me nog zo vaak. Ja, precies. Maar de verlichting van het verstand wil niet zeggen dat de Heren dat ineens doet. En die gerechtigheid, dat is niet uw gerechtigheid, maar dat is de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En hoe meer zicht je daarop mag krijgen, hoe duidelijker dat het wordt dat die nieuwe gerechtigheid van buiten ons komt. En die heiligheid, dat is ook geen heiligheid die je zelf aan kan leren, maar dat is van binnenuit. Dat is door de vernieuwing en de vereniging met de Heere Jezus Christus. En daarom, wij moeten sterven aan alles wat geen God en Christus is. Sterven, weet u nog van vanmorgen, sterven aan onze eigen werken. Aan onze eigen gerechtigheden. Opdat Christus dierbaar, beminnelijk en noodzakelijk voor ons wordt. En wat schittert hij straks dan ook in zondag 6 van onze Heidelbergse catechismus. Die dierbare middelaar. Hoe ellendig dat het ook is en hoe groot uw verlorenheid ook is. Gemeente, het kan nog. Het kan bij God vandaan. U zegt, ik zie het niet. Ik weet niet hoe ik er komen moet. In de weg van zondag 2, zondag 3, zondag 4. Vraag maar of je het beleven mag. Want dan komt ook vast en zeker zondag 5. Dan komt ook zondag 6. Amen.